Ja? Dus beter?
Ja.
Oké, dankjewel. Goed, maar we hebben een prachtige God. En hij is goed. En dat is heel goed om dat te beseffen. En het mooie is dat de Bijbel zegt dat wij met Christus in God, in die prachtige, goede, geweldige God, geborgen mogen zijn. Dus als wij dit zijn, dan mogen we in Jezus zijn, geborgen in God, de meest veilige, geborgen plek die er bestaat in de wereld. Met Christus, in God, verborgen zijn. En ik hoop dat u die ervaring heeft gehad, dat u daar iets van heeft mogen proeven, hoe dat is om in die geborgenheid, in die veiligheid te zijn van de God die de hemel, die de aarde, die de sterren, die alles gemaakt heeft. En zegt, ik zie jou en ik hou van je. En jij bent met mij in God verborgen. En dat kun je keihard nodig hebben in de dingen die je meemaakt in het leven. We hebben gezongen over de stormen die kunnen komen. Over de golven die over je heen kunnen slaan. En Jezus die dan onze rots is. En dan als je dan op die plek kan zijn waar het veilig is. Waar je ervaart van ja, maar ik ben in de handen van de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Een betere plek kun je dan niet voorstellen. En ik wil er iets over delen. Over mijn eigen verhaal, mijn eigen getuigenis. Ik ben hier wel vaker geweest, ik heb wel eens eerder iets over verteld. September 2014 kreeg ik vanuit niks een hartstilstand. Ik zat op de bank naast mijn oudste zoon. En ineens, zonder enige waarschuwing, stopt mijn hart ermee. En grote paniek. Daan dacht eerst dat ik een geintje maakte. Gooide een kussen tegen mijn hoofd aan. En pap, ik moet ophouden, ik vind het niet leuk meer. En mijn hart toch wel in de gaten van, nou, hij gaat nu wel hele rare geluiden maken. En Kira, die was in de keuken, die hoorde dat, die kwam erbij. Die had ook vrij snel in de gaten, dat is niet goed. Dus 112 gebeld en Daan is de buur gaan halen. En die konden gelukkig allebei reanimeren. De ambulance was vrij dicht in de buurt gereanimeerd. En ik sta dit te vertellen, dus het is goed afgelopen. En dat is al een wonder in zichzelf. Maar 10% van de mensen overleeft zoiets. En dan is het maar de vraag hoe je daaruit tevoorschijn komt. Nou, de hartstilstand in zichzelf, mijn hart gaat prima, maar het had wel wat sporen nagelaten. Mijn energieniveau was enorm gekelderd. We hebben een bijbelschool voor jongeren en ik werkte zo'n 60 uur in de week. En de school is ons passie, we leven daarvoor. En ik kon me gewoon niet meer voldoende concentreren. Mijn hoofd liep vol als ik het te druk had gehad. Het werd een rommeltje en ik kon eigenlijk nog maar 20 uur per week kon ik werken. Dus 's ochtends deed ik wat, 's middags sliep ik en 's avonds deed ik eigenlijk bijna niks meer. En begin 2016, dus dat was zo'n anderhalf jaar na de gebeurtenis, startten we het nieuwe jaar met elkaar en met ons gezin gingen we bidden voor het nieuwe jaar, voor 2016 wat voor ons lag. En we hebben drie kinderen en een pleegdochter, drie jongens. En de middelste, Joël, die was toen 11, die zegt ineens vanuit het niks, 18 december ben je weer beter. Oké, okay. Dus ik, nou ja, daar zou ik voor tekenen, dat zou mooi zijn. Dus, wat moet je er verder mee? Ik denk, ja, als het zo is, dan ga je wel langzaamaan opknappen naar die 18 december toe. En dan heb je dan de piek en dan is alles weer in orde. Maar ja, zo pakte het niet uit. Eigenlijk zat er totaal geen verbetering meer in. Dus er werden geen stappen vooruit meer gezet. En sterker nog, in oktober ben ik arbeidsongeschikt verklaard voor 50% door de UWV. Dus het is geen leuke fase. Je bent heel erg bezig met wat je niet meer kan. Niet leuk. En je krijgt een stempel erop. Arbeidsongeschikt. Dus dat was de situatie. Toen was het bijna de 18e december. En toen kwam die uitspraak van Joel weer in mijn gedachten. Ik denk, oh ja, dat heeft hij toen gezegd. Nou ja, goed. We gaan het wel zien. En ik had eigenlijk niet zoveel hoop meer. Ik was meer bezig met, goed, ik moet leren omgaan met die 20 uur, ik moet leren omgaan met de beperkingen, ik moet het maar daarmee zien te dealen. En ik had niet zoveel hoop meer op een wonderbaarlijk herstel op dat moment. En de 18e die breekt aan en ik had een spreekbeurt 's ochtends en 's middags had ik een lunchafspraak en ik kwam om 3 uur thuis, dat is eigenlijk al veel te laat. En ik normaal lig ik dan al te slapen en ik kom thuis en ik merk gewoon, ik denk, hey, ik voel me eigenlijk gewoon nog heel fris. Normaal zou ik echt gesloopt zijn en heb ik al te veel gedaan dan. En ik merkte van, nou, ik voel me eigenlijk gewoon goed. Maar ja, wat doe je dan? Ik denk, nou goed, ik ga toch maar liggen. Dus ik naar bed en ik lig op mijn bed en ik lig een beetje naar het plafond te staren. Ik denk, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Dus ik merkte, er is wat veranderd. Maar met name mijn hoofd was gewoon anders. Ik was helderder. Normaal liep mijn hoofd vol en ik kon me niet meer focussen. Ik kon me niet concentreren. En mijn hoofd was scherp, was weer helder. Ik keek anders, ik kon dingen anders signaleren en opnemen. Het zal toch niet waar zijn? Dus, en dat was ook de gedachte, het zal toch niet echt zo zijn? Dus de week daarna, hele drukke week gehad. En na die week keek ik terug. Ik heb eigenlijk veel meer gedaan dan dat ik normaal zou kunnen. Op sommige plekken kon ik niet meer zijn vanwege de akoestiek. Dan moest ik na 5 minuten moest ik echt de deur uitrennen, want dan werd ik gillend gek. En nu was ik op dezelfde plekken geweest en ging dat ineens prima. Dus langzaamaan zijn we de belasting een beetje op gaan bouwen, gestopt met 's middags naar bed gaan. En ik kan eigenlijk gewoon weer normaal functioneren. Compleet gezond. Ik ben op plekken nu waar ik normaal niet meer kon komen. En ik slaap niet meer. Ik ben fit. Ik heb energie. Mijn vrouw zegt, ik heb mijn man terug. Dus dat is wel de lading die het had. Die zei, ik had een andere man na de hartstilstand. Dus ik heb mijn man weer terug. Ze kon het ook zien aan mijn ogen. Ze kon op foto's zien van is het voor of na de hartstilstand. Wat het leven was eruit. Ze zei, er is weer wat. Er zit weer sprankeling in. Er zit weer dynamiek in. Er zit weer leven in. Dus God heeft een machtig wonder gedaan en de manier waarop dat dan gaat, ik blijf het wel heel bizar vinden. Een jongetje van 11 jaar die een paar woorden uitspreekt, 18 december ben je weer beter en op de dag zelf, ik heb niks gevoeld, er heeft niemand voor me gebeden, er is niks, geen spectaculaire ervaring of zo. Maar het is alsof God de resetknop heeft ingedrukt van nou, terug naar de fabrieksinstellingen en we doen het weer. Dus bijzonder om mee te maken. En ik merkte dat ik vind het makkelijker om te bidden voor een wonder dan om een wonder te ontvangen. Dus we hebben er echt wel een maand mee geworsteld, ruimer, langer nog. Van nou, het is echt zo. En als we dan thuis daarover praten met Joël, dan zegt hij ja, ik had het toch gezegd. Dus ja, geloof als een kind. En vanavond wil ik een beetje daarover nadenken. Over het thema genezing en dus de afgelopen 2 jaar ben ik daar flink mee aan de gang geweest. En als je zelf ziek wordt, als er zo'n storm door je leven heen raast, dan gebeurt er wat, dan doet het wat. Hoe ben je ziek? Maar kun je toch een houding van geloof houden? Zijn streamen zijn ons tot genezing geworden. We hebben vanavond nog gehoord. Ja, maar tegelijkertijd is de weerbarstige realiteit. Ik ben ziek en ik kan het niet meer. Ik kan niet meer dan 20 uur per week kan ik wat doen. Hoe ga je ermee om? Hoe ga je om met die dingen die je in de Bijbel ziet? Een houding van geloof willen hebben, maar jezelf niet willen overschreeuwen en allerlei spierballentalen uitkramen. Wanneer ben je jezelf aan het overschreeuwen en wanneer spreek je vanuit geloof? Het zijn ingewikkelde situaties. Wie is God als het moeilijk wordt? Blijft God dezelfde? Blijft hij nog steeds de geneesheer? Of pas ik mijn beeld van God aan de situatie waar ik in zit? Of blijft hij dezelfde? Dat zijn worstelingen, dat zijn vragen die je kunt hebben. En ik heb al vrij snel voor mezelf gezegd, Heer, maar wat er ook gebeurt, hoe de situatie ook is, ik wil u blijven dienen en u bent dezelfde God. U bent nog steeds mijn beschermer. Daar kun je ook vragen over hebben. Waarom gebeurt zoiets mij? Waarom treft het mij? Heer, waar is uw bescherming dan? Heer, wat er ook gebeurt, hoe de situatie ook is, u blijft mijn Heer. U blijft mijn beschermer, u bent mijn redder, u bent mijn verlosser, u bent ook mijn genezer. Hoe mijn situatie ook is. Ik wil niet dat mijn situatie mijn leermeester is. Ik wil niet dat mijn ervaring mijn leermeester is, Heer Jezus. Ik wil naar u kijken. U bent mijn leermeester. U bent mijn voorbeeld. Mijn leven is van u en ik wil u volgen. En het zijn belangrijke keuzes om te maken in dat soort situaties. En dat kunnen worstelingen zijn, dat is lastig. Maar ik denk dat het belangrijke beslissingen zijn die je op die momenten kunt nemen. En vanavond wil ik met elkaar gewoon naar de Heer Jezus kijken. Dus het zijn ontmoet Jezus avonden. En ik wil met elkaar gewoon kijken naar de Heer Jezus. En wat zien we nou als we kijken naar Jezus in de context van genezing? Even los van al je eigen theologische denkkaders. Even los van je ervaringen. Probeer eventjes dat aan de zijkant te schuiven. En gewoon met elkaar te kijken. Heer Jezus, wat zien we als we naar u kijken, rondom genezing. En ik wil daar vanavond geen conclusies aan verbinden van wat betekent het dan voor ons en wat moeten wij ermee en wat betekent het voor onze theologie. Even dat allemaal even niet, maar gewoon even met elkaar kijken naar de Heer Jezus. Want als je kijkt naar de Heer Jezus, dan zie je een overweldigende overvloed aan wonderen en aan genezingen die plaatsvinden. En het mooie van een genezing is, een genezing is altijd een wonder en een teken wijst ergens naartoe. Ieder teken wijst ergens naartoe. Iedere genezing, ieder wonder wijst ergens heen en het wijst naar onze koning en naar het koninkrijk van God. Wat baanbreekt, wat zichtbaar mag worden in deze wereld. Iedere wonder, iedere genezing is een heenwijzing naar het koninkrijk van God. En vanavond wil ik even met u lezen, Openbaringen 22. Als u een Bijbel bij u heeft, dan zou ik zeggen, pak hem er even bij. Openbaringen 22, vers 1 en 2. En als we dit thema oppakken, is het altijd een beetje een beladen thema. Omdat je altijd te maken hebt met de dynamiek dat het koninkrijk van God is gekomen. En aan de andere kant is het nog aan het komen, is het nog onderweg. Het is er wel, maar het is er ook nog niet. Het is nog aan het komen. En daar zit een spanningsveld in. Hebreeën 2 omschrijft als, ja, alles is aan Jezus onderworpen. Dat is een feit, dat is realiteit. Maar de schrijver zegt ook van, maar we zien het nog niet. We zien het in onze realiteit, is dat nog niet zichtbaar. Maar wat zien we dan wel? Wij zien Jezus. In zijn heerlijkheid en in zijn eer. Dus midden in die weerbarstigheid, midden in dat strijdveld, het is er wel en het is er nog niet. Alles is aan Jezus onderworpen, maar we zien het nog niet allemaal. Zegt hij, maar wat zien we dan wel? Wij zien Jezus. We kijken naar hem. Hij is onze leidsman. Hij is de voleinder van ons geloof. Openbaringen 22. Daar staat, en hij liet mij een zuivere rivier zien. Van het water des levens. Nou, we hebben van gezongen vanavond, zijn we mee begonnen. Helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en aan de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens. En die boom des levens is een beeld van de Heer Jezus, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volkeren. De bladeren van de boom zijn tot genezing van de volkeren. En als ik dan kijk naar het beeld van een boom die staat aan beide kanten van de rivier, dan zit daar het beeld in dat het is toegankelijk. Aan welke kant van de rivier je ook bent, die boom die is bereikbaar, die boom is toegankelijk. En die boom die geeft vrucht in ieder seizoen. Nou, ik denk als we kijken naar het leven van de Heer Jezus, dan zien we die dingen ook terug. Het is toegankelijk en het geeft vrucht in ieder seizoen. En ik heb daarover nagedacht van, goed, wat zien we nou als we naar Jezus kijken? En ik heb dat opgesomd in 5 O's. De 5 O's. Dus als u houdt van punten noteren en daar dingen bij schrijven. 5 O's. Dus dat is goed onthouden ook. En wat is de eerste O? De eerste O is dat als we naar Jezus kijken en genezing, dan zien we dat daar overvloed is. En als je denkt vanuit dat plaatje van die boom, dan klopt dat ook wel. Wat is er meer aan een boom? Vruchten of bladeren? Er zijn meer bladeren dan vruchten aan een boom. En de bladeren zijn tot genezing van de volkeren. En als je kijkt naar de Heer Jezus, dan zie je dat. Er zijn 11 tekstverwijzingen in de Bijbel die duiden op massagenezingen of die deze genezingen omschrijven. Massale genezingen, enorme groepen mensen die genezing ontvangen. Voor de bergreden zie je bijvoorbeeld dat plaatsvindt. Een grote groep mensen die massaal genezing ontvangt. Na de genezing van Petrus en schoonmoeder vindt daar een genezing plaats van een grote groep mensen. Bij beide wonderbare spijzigingen, waar duizenden mensen aanwezig waren, dus de schatting is rond de 20.000 mensen bij een van de twee. Nou, moet je eens voorstellen, hoeveel mensen zullen daar ziek zijn geweest? Van de 20.000. Als ik hier vraag van wie heeft er iets van een kwaal, dan is het waarschijnlijk meer dan de helft. Met alle medische zorg die wij hebben. Ik denk dat dat destijds percentage nog veel hoger geweest zou zijn. Maar dat zijn dus ruim 10.000 mensen geweest die op die dag genezing ontvangen. Overvloedig. En als je gaat onderzoeken en je gaat kijken naar Jezus en genezing, dan kom je onder de indruk van de overvloedigheid daarvan. En van de hoeveelheid wonderen en de soorten wonderen die er plaatsvinden. De tweede O is, en misschien heeft u er nooit zo over nagedacht, maar Als ik naar kijk, dan lijkt het erop dat die genezing dat onpersoonlijk is. Er staan geen namen op die bladeren die aan die boom zitten. Dus het is niet zo dat de Heer Jezus op zijn troon zit, of God zit op zijn troon en iemand komt bij hem eens even kijken of ik je naam kan vinden. Nee, sorry, je naam staat er niet op. Ik heb geen blad met jouw naam. Het is niet voor jou. Als je kijkt naar genezing en de Heer Jezus, de mensen die bij hem kwamen, die genazen. Allemaal zonder uitzondering. De mensen die kwamen ontvingen genezing, de mensen die thuis bleven ontvingen dat niet. Als je kijkt in zijn eigen plaats, als hij daar komt, dan staat dat hij weinig krachten kon doen vanwege hun ongeloof. Zij kenden de Heer Jezus, misschien hebben ze wel bij de Heer Jezus in de klas gezeten. Ik weet niet of ze toen al een kleuterschool hadden. Maar zij kenden hem. Ja, maar hij is de zoon van de timmerman. Dan moet je je voorstellen, dat neem iemand in je gedachten met wie je op de lagere school hebt gezeten. En die heeft misschien jarenlang in de supermarkt gewerkt. En op zijn 30ste, dan is hij ineens, wordt hij gepresenteerd als de Messias die enorme wonderen doet. En ik denk, ja, hallo. Ik heb met hem gevoetbald. Ze geloofden hem niet, dus ze gingen niet naar hem toe. En doordat ze niet kwamen, door hun ongeloof, kon hij weinig wonderen doen, want de mensen kwamen niet. Dus de mensen die kwamen, die ontvingen hun genezing. De mensen die niet kwamen, die ontvingen dat niet. Maar het was niet persoonlijk. Als ze wel waren gekomen, dan had ze het wel ontvangen. De bloedvloeiende vrouw vind ik altijd een mooi verhaal. Die had iets in de gaten en die pakte geloof. Ik hoef hem maar aan te raken. En het is het, die man heeft kracht tot genezing. En ze ging naar Jezus en ze pakt als het ware zo een blad van de levensboom af. En ze ontvangt genezing. Ze vraagt er nog ineens om. Ze pakt het zo bij hem weg. En ze wordt gezond. Als ik de genezingen van Jezus onderzoek, dan zie ik, Jezus stuurde nooit iemand weg. Hij stuurde nooit iemand weg. Zei niet van, het is niet voor jou. Eén keer probeerde hij het bij een vrouw, maar die was zo volhardend dat hij het toch genas. Hij stuurde nooit iemand weg. Het was onpersoonlijk. De derde O is dat het onafhankelijk lijkt van Gods specifieke wil voor mensen. Ik vertel net van de bloedvloeiende vrouw die zomaar een blad van de boom afnam. En wij kunnen dat lezen. Wij zien dat verhaal en denken, nou, bijzonder. Misschien kan ik daar iets mee. Misschien kan ik voor mezelf ook genezing ontvangen op die manier. Hoe doe ik dat? Maar zij was de eerste, zij had geen voorbeeld. Er was geen mens geweest voor haar die dit gedaan had. Na haar, staat er, waren er velen die bij Jezus in de buurt wilden komen, zodat ze hem aan konden raken. En als ze hem aanraakten, dan stroomde daar genezing. Dus het initiatief lag niet bij de Heer Jezus om erop uit te gaan en mensen te genezen. Nee, er waren mensen die gingen achter hem aan en die raakten hem aan, die grepen hem, die raakten iets van zijn kleed aan en genezing begon te stromen. Het was niet zo, het was niet afhankelijk van de specifieke wil van God. Het initiatief lag bij de mensen die de genezing nodig hadden in dit geval. En als we het hebben over de wil van God, dan zei Jezus, als je mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien. Dus we kunnen iets ontdekken over de wil van God rondom genezing. Dus als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Nou, van Jezus staat meer dan 10 keer in de evangelie, hij genas alle ziekte en alle kwaal. Dat zegt iets over de wil van God. En even los van hoe dat zich vertaalt naar het hier en nu en wat wij ermee kunnen. Het zegt iets over het karakter van God. Het karakter van God is dat hij is een heelmeester. En als we naar Jezus kijken, dan is dat wat we zien. Als de verheerlijking op de berg is geweest en Jacobus en Johannes en Petrus die zijn daar. En de legendarische woorden van Petrus dat hij een tentje wil neerzetten voor Mozes en voor Elia. Dan gaan ze naar beneden. Of nee, ik zeg het verkeerd, het is naar de berg gereden. Dan gaan ze naar beneden en dan is daar een melaatse man die eigenlijk met gevaar voor eigen leven, want hij mocht niet onder de mensen zijn, werpt hij zich voor de voeten van Jezus. Dan zegt hij, als u het wilt, kunt u mij rein maken. En hij zegt, Jezus, ik wil het. Ik wil het. En ik denk dat die woorden, ik wil het, dat die echoen nog steeds door de eeuwen heen. Iedere genezing die we meemaken nu is eigenlijk een bevestiging van die woorden die Jezus toen sprak. Ik wil het. Ik wil het. En ik denk dat hij niet veranderd is, dat hij nog steeds dezelfde is. De vierde O is dat ik, als ik kijk naar genezing en de Heer Jezus, dan lijkt het op dat het onbepaald in de tijd is. En wat bedoel ik daarmee? Ik zeg wel eens tegen mijn studenten, dan ga nou eens alle gedeeltes opzoeken in de Bijbel, waar je kunt vinden dat Jezus tegen iemand zegt van nou, je moet nog even wachten. Het is nog niet, dit is nog niet jouw tijd. Het is niet jouw moment. Nog even geduld. Ik hou even goed van je, maar het is nog niet voor jou op dit moment. Dan gaan ze zoeken. Dan zitten ze te bladeren met elkaar. En dan komen ze tot de conclusie, ja maar dat zie je nergens. Jezus heeft nog nooit tegen iemand gezegd, het is nog niet voor jou. Jij moet nog even wachten. Of jij moet hier nog een les uit leren. Kun je lessen leren uit ziek zijn? Ja, absoluut. Maar als ik kijk naar Jezus, zie ik dan dat hij dat zegt tegen mensen, je moet nog even wachten? Nee. Ik kan geen voorbeeld vinden. In de Heer Jezus was het altijd nu, op dat moment. Eén keer zie je een situatie dat iemand geneest en dat het deels is, dat het niet compleet is. Dat was een blinde en Jezus bidt voor die persoon en dan ziet hij bewegende bomen. En dan bidt Jezus nog een keer en dan geneest hij wel volledig. De uitleg daarvan van waarom is dat? Waarom had Jezus twee gebeden nodig? En zien we dat elders, zien we het niet terug? Ik heb daar geen sluitende verklaring voor. Maar als we kijken naar de Heer Jezus, dan zien we dat het nu was. Dat het dat moment was. Als Jezus op die berg is van de verheerlijking en komt naar beneden, dan is daar beneden wat aan de hand. De discipelen zijn aan het bidden geweest voor een zoon, voor een vader. En die jongen die gooit zichzelf in het vuur. Die is demonisch gebonden. En de vader die is wanhopig en die is naar de discipelen gegaan van joh, help me. En dan zijn ze daarmee bezig geweest en is het niet gelukt. Er heeft geen genezing plaatsgevonden. Nou, dan zou je kunnen zeggen, nou goed, we hebben voor gebeden. Het is blijkbaar niet Gods tijd. Het is blijkbaar niet zijn moment. We hebben het gevraagd, het is ja. Het is niet gebeurd, jammer. Misschien later. Maar dan komt Jezus van die berg af en die vader denkt, ja. Ik vraag het aan Jezus ook nog een keer. En dan gaat hij naar Jezus toe. Maar uw discipelen die hebben voor mijn zoon gebeden, maar ja, er is niks gebeurd, er is niet gelukt. En Jezus begint dan, die zegt eerst wat tegen de discipelen en gaat dan bidden voor die jonge man. Hij bevrijdt hem en hij geneest hem en die jongen is opgeknapt. Nou, is Gods wil ineens veranderd in die paar minuten dat ertussen zat? Hij wilde het niet toen de discipelen voor hem baden en toen Jezus het deed, wilde hij het wel? Nee, ik denk dat het niet daar ligt. Ik heb het zelf vorig jaar meegemaakt op vrij zijn. Er was een jonge Bink en hij was nog een peuter dat hij een tumor in zijn hoofd had. En dat had bij zijn oor van alles weggevreten. Dus hij kon daardoor niet horen. Maar hij was nog te jong om te opereren. Zeiden van nou, als je wat ouder bent, dan kunnen we kijken wat er nog te redden valt. En of we nog iets van een gehoorkanaal kunnen fabriceren. Nou, dus hij naar de artsen geweest dat hij tiener was en er was eigenlijk niks meer te doen. Het was gewoon weggevreten. Er zat niks meer. Er was niks meer om mee te werken. Het was gewoon leeg. Er was niks meer van te maken. En deze jongen die was in een samenkomst en gingen bidden voor genezing. En we lieten eerst de tieners zelf voor elkaar bidden. En die tieners die bidden voor hem en die waren wel bewogen met hem. Maar er gebeurde niks. Dus ze waren allemaal een beetje teleurgesteld van ja, er is niks gebeurd. Dus ze haalden me erbij van, wil je nog even meebidden? We hebben voor hem gebeden, maar er is niks gebeurd. Kun jij het even doen? Oké. Ik bid met jullie mee. Laten we samen bidden. En wij bidden er samen voor. En die jongen die reageert. Dus ik vraag, ik wist niet precies wat er aan de hand was. Dus ik vraag aan die jongen van, joh, hoe is het nou? Ja, ietsje beter. Ietsje beter als er niks zit. En je begint dan wel wat te horen. Ja, dat is al vrij bijzonder natuurlijk, maar dat wist ik helemaal niet. Dus, nou ja, ik zei, ja, ga maar vooraan staan dan. En dus als wat gebeurd was, kon je daarvan getuigen. Dus hij vertelt van, nou, het gaat nu ietsje beter. En die jongen, zijn gehoor komt volledig terug. Dus waar niks was, heeft God op een creatieve manier een scheppend wonder gedaan. En er is gewoon een heel nieuw gehoorkanaal gemaakt. En die jongen lag s'avonds in zijn bed, die heeft de hele nacht naar het plafond liggen kijken. Die kon het niet geloven. Die had zijn hele leven lang niet kunnen horen en ineens dat oor is weer open en waar niks was, daar zit nu een gehoorkanaal. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar ben ik dan anders dan die jongen? Wilde God dan bij die jongens dan niet genezen en bij mij wel? Ik denk niet, Gods wil is daarin niet veranderd in die 2 minuten daartussen. Daar zit het niet in. Waar dan wel, ik heb niet alle antwoorden, ik weet het niet. Maar ik denk als we kijken naar Gods wil, dan is dat, daar zit het verschil niet in. Dat was hetzelfde. God was niet veranderd. De wonderen die we zien waren onbepaald in de tijd. En de laatste O is dat het onvoorwaardelijk was. De wonderen die Jezus deed waren onvoorwaardelijk. Soms kunnen wij nog wel eens, als dingen niet gebeuren, mensen op pad sturen en allerlei soul-searching laten doen. Van joh, je moet misschien eens over nadenken of er nog zonde in je leven is wat je nog moet beleden. Of misschien is onvergevensgezindheid. Zit dat in de weg? Of misschien zijn er vloeken uit het voorgeslacht die nog een belemmering zijn. Of weet ik van wat je allemaal kunt bedenken. Als je kijkt naar de Heer Jezus, dan als die dingen er al waren, dan waren ze voor hem geen belemmering. Het was voor hem geen blokkade om genezing uit te delen. En als je kijkt naar de opdracht die hij geeft aan de discipelen, Lucas 10, stuurt hij 72 man erop uit. En zegt hij, genees de zieken. Genees de zieken. Verkondig het koninkrijk, genees de zieken. En welke zieken? De zieken die vervuld zijn met de Heilige Geest. Of de zieken die zich bekeerd hebben. De zieken die mensen vergeven hebben. De zieken die rein en heilig leven. Welke zieken moeten we genezen dan? En genees de zieken die er zijn. Allemaal. Genees de zieken die er zijn zonder voorwaarden. Jezus stelde geen voorwaarden aan het uitdelen van genezing. Als hij duizenden mensen op een dag genas, daar hebben mensen tussen gezeten met een verschrikkelijk leven. Daar hebben mensen tussen gezeten die misschien heel onvergevensgezind waren. Daar zaten mensen tussen die nog ineens de moeite namen om terug te komen naar Jezus en te zeggen, Heer, dank u wel. Sommige van die mensen begonnen Jezus te volgen, anderen deden dat niet. Er waren geen voorwaarden. De genezing van de Heer Jezus was onvoorwaardelijk. Hebreeën zegt, alles is aan de Heer Jezus onderworpen. Alles is aan hem onderworpen. Hij is de Heer der Heren. Hij is de Koning der Koningen. Hij is onze beschermer. Hij is onze heelmeester. Hij is onze bevrijder. Maar we zien het nog niet volledig. Maar wat zien we wel? Wij zien de Heer Jezus. In zijn heerlijkheid, in zijn eer. En we mogen naar de Heer Jezus kijken en we mogen zien dat de volheid van God in de Heer Jezus was. En de Heer Jezus zegt, die volheid van God was in hem en hij is in jou. En daarom mogen we hoop hebben. Jezus is nog steeds dezelfde. De volheid van God was in Jezus en hij is hier. En hij is gisteren, vandaag en in de toekomst is hij dezelfde. En daarom mogen we met vrijmoedigheid ons uitstrekken naar genezing. En als het gebeurt, dan mogen we ons met elkaar verheugen dat we zien dat het koninkrijk van God doorbreekt. Als het niet gebeurt, dan zeggen we, Heer, ondanks alles. Voor mezelf is dat wel een belangrijke ontdekking. Dat je van, omdat geloof, Heer, omdat u dit en dit en dat gedaan heeft, daarom aanbid ik u. Omdat u dit voor mij gedaan heeft, wil ik u volgen. En voor mij een belangrijke omslag in het hele proces was gaan van om dat geloof naar nochtans geloof. Wat er ook gebeurt, toch zal ik juichen. Wat er ook gebeurt, toch zal ik u dienen. Wat er ook gebeurt, mijn leven is voor u. Wat er ook gebeurt, in mijn leven draait het niet meer om mij, het draait om u. Het draait om uw koninkrijk. Wat er ook gebeurt, Heer, het gaat om u. En als ik genezing ontvang, prijs uw naam. Als ik het niet ontvang, Heer, u bent dezelfde. Ik aanbid u, mijn leven is van u, ga uw gang. Doe uw wil, door mij heen. Weet je, het bizarre voor mezelf. Ik heb in de afgelopen 2,5 jaar dat ik zelf, nou ja, op het zwakste moment, zeg maar, van mijn leven ben geweest, heb ik de grootste wonderen mogen zien. Aparte dynamiek. Ik heb de bijzonderste wonderen onder mijn eigen handen mogen zien gebeuren, terwijl ik zelf dacht, ik ben nog nooit zo zwak geweest als nu. En ik denk dat juist in die moment, als je onder druk staat, dan groei je het snelste, zeggen ze. En soms moeten we het ook gewoon laten gebeuren. Van, Heer, het is zoals het is. Help me om mijn lessen te leren in deze situatie. Heer, ik geef mijn mandje met vraagtekens. Ik geef het weer aan u. Wat er ook gebeurt, u bent dezelfde. En ik wil Robert even vragen om naar voren te komen. Ik heb Robert meegenomen. Een vriend van me. Om iets te vertellen van zijn getuigenis. En daarna willen we gewoon tijd nemen om nog met elkaar God te aanbidden. Avondmaal te vieren met elkaar. Maar is er ook gewoon ruimte om naar het kruis te gaan. Gebed ontvangen voor genezing. En vrijmoedig voor de troon van God te komen. Van, Heer, u bent dezelfde. U bent de Heelmeester. En als er een nood is, dan mag ik het bij u brengen. Ja? Robert.
Ja, goedenavond. Ik ben Robert Rijnbergen. Ik ben met Pieter meegekomen. En ik ben hier gaan staan omdat ik van nature al vrij lang ben. Met 2 meter en 3 centimeter. En dat geeft gelijk een beetje een probleem aan wat ik heel lang in mijn leven heb gehad. Dat is een probleem in mijn rug. Als je lang bent, heb je een lange rug. Een kwetsbare rug. En in het jaar 1999, toen kreeg ik zeg maar een hernia. En ik kon niet meer lopen. Ik kon 3 meter lopen en dan moest ik echt zo krom in mijn rug om weer een beetje ruimte te maken. Toen ben ik een heel lang traject ingegaan van eerst fysiotherapie en allerlei scans gemaakt in het ziekenhuis en allerlei onderzoeken. En ik moest allemaal therapieën doen, maar het hielp allemaal niks. Op een gegeven moment ben ik geopereerd, mei 2000. Ik weet het nog heel goed, op de dag dat de vuurwerkramp in Enschede was. Toen kwam ik uit de narcose en nog geen 6 uur daarna liep ik door de gang van het ziekenhuis en kon ik weer lopen. En er ging een wereld voor mij open. Daar was ik heel dankbaar voor. Ook, ik denk ook dat God ook gewoon werkt door de medische kennis heen, door de mens heen. En ik heb dat ook op een hele bijzondere manier mogen ervaren. Maar een jaar of 5, 6 daarna, toen begon ik toch weer last te krijgen van mijn rug. En met name als ik lang stond. Als ik lang achter elkaar stond. Hè, zoals vanmorgen net, of vanavond net met de zangdienst. Nou, daar sta je toch liedjes te zingen. 10, 20 minuten. Dat kon ik absoluut niet. Na 2 liedjes moest ik al gaan zitten. Want dan kreeg ik weer last van mijn onderrug. Nou, toen dacht ik, ja, moet ik die medische malle molen maar weer in. Dus ik ben weer naar de arts gegaan. Naar een neurochirurg. En weer MRI-scans gemaakt. Van alles is bekeken in mijn rug. Maar ze konden het eigenlijk niet vinden. Dus ze zeiden eigenlijk tegen mij van, ja, Robert, we gaan ervan uit dat je pijn hebt. Maar we weten niet waar het vandaan komt. En als we niet weten waar het vandaan komt, kunnen we je ook niet opereren. Want ja, wat moeten we dan opereren? Wat moeten we dan doen? Ze konden wel een hele ingewikkelde operatie bij mij gaan doen, om puur om te kijken, met heel veel risico ook. Waarbij ik dacht van, nou, ik wil dat risico niet aangaan, dan moet ik daar maar mee leren leven. Nou, ondertussen zult u ook begrijpen, is er heel veel voor gebeden, zelf voor gebeden. Zodra er ergens een gelegenheid was, in een dienst of in een conferentie of wat dan ook, ik liet altijd voor me bidden. Maar er gebeurde niks. Dan denk je, ja, hoe zit het dan? Want ik geloof in een God die geneest en ik geloof in een God die herstelt. En wat Pieter ook gezegd heeft, ik maakte ook genezingen mee. Ik zag hele bijzondere dingen, maar bij mij gebeurde niks. Tot nu 2 jaar geleden. Ik was naar een conferentie toe van bidden en vasten. Daar was ook eerst een spreker die wat vertelde vanuit de Bijbel over genezing. En daarna zei hij van, nou, mensen die genezing nodig hebben, die gaan aan die kant van de zaal staan. En heb je geen genezing nodig, maar wil je wel graag voor andere mensen bidden, ga je aan die kant van de zaal staan. En op een gegeven moment mocht je voor elkaar gaan bidden. En er kwam iemand op mij af, een meneer, en die legt zo zijn hand op mijn rug. En die zegt, in Jezus' naam, wees genezen. En ik was genezen. Ja. Echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ik had me er eigenlijk al bij neergelegd. Ik moet er mee leren leven. En in zo'n conferentie op... Ik ken die hele man niet die dat gedaan heeft. Hij heeft er ook niet heel lang heel veel woorden aangegeven. Maar heel simpel. In Jezus naam wees genezen. En tot op de dag van vandaag kan ik hier gewoon lekker staan. En ik kan hier lopen. En ik kan weer bewegen. En ik voel me gewoon weer heerlijk. En dat is denk ik het mooie van onze God. We hebben een levende God. We mogen een levende God dienen. En hij wil genezen. En hij geneest. Soms niet op de tijd die we zelf willen. Want ja, ik had al jaren daarvoor al wat ik al eigenlijk al willen genezen. En dan denk ik ook van ja, waarom gebeurt het daar niet? En waarom gebeurt het daar niet? En in onze eigen kerk gebeurt het niet. En daar wel. Ik weet niet hoe dat zit. Ik heb daar geen antwoord op. Ik weet één ding. God heeft mij genezen. En dat is zijn verlangen met ons mensen, denk ik. Van hij wil zijn liefde aan ons tonen. En zijn liefde is ook dat hij ons wil herstellen. Met geest, ziel en lichaam. En dat is ook ons verlangen vanavond. Dat God door zijn geest gaat genezen. En daar mogen we ons voor openstellen. Als we ons hart daarvoor openstellen, vragen aan de Heilige Geest, dan weet ik zeker dat God met zijn genezende liefde wil komen. En hij wil ons vrijzetten. Misschien moeilijk te geloven, dat snap ik ook. Maar het gebeurt. Het gebeurt echt. Pieter heeft verteld. Ik heb verteld, u weet misschien zelf ook, ik zat voorbeelden. Maar ik zat hier net en toen dacht ik van nou, ik denk dat God tot mij sprak. Dat hij zegt van nou, er zitten mensen hier in de zaal die als het ware een last meedragen. Die lopen eigenlijk rond met een rugzak. En in die rugzak zit allerlei pakkelari. Zwaar, moeilijk. Mensen die misschien denken, ja, ze moesten eens weten hoe ik leef. Ze moesten eens weten hoe ik wat ik soms in de verborgenheid uitvreet. Ze moesten eens weten van wat ik doe. En dat je je daar schuldig over voelt. En dat je denkt van ja, wat die Pieter hier zegt. Prachtig. Je zal misschien zeggen, ik geloof dat. Maar het is niet voor mij. Ik denk dat hier mensen zitten die dat zeggen. Dat is niet voor mij. Omdat ze zich schuldig voelen over een zonde in hun leven. Die ze met zich meedragen. En die beperkend werkt in hun leven. Dan mag ik echt zeggen, we hebben een genade God. En als je gelooft in Jezus Christus, dan mag je ook geloven dat hij je helemaal vrij wil zetten daarvan. En dat je hoeft, dan hoef je ook geen schuldgevoel te hebben, want schuldgevoel komt van de duivel. Dat is de aanklager. De duivel wil ons alleen maar aanklagen en zeggen, je bent het niet waard. Maar je bent het wel waard. Want Jezus is voor jou gestorven. En er is hier, dacht ik, een gebedsteam, een ministeriesteam. En als je zegt van ja, ik voel me aangesproken door deze woorden. Ik voel me inderdaad gebukt gaan onder die zonde. Over datgene wat ik meedraag, wat niet van God is, wat weg moet uit mijn leven. Dan wil ik je echt uitnodigen om daarvoor te laten bidden met andere mensen. Je uit te strekken naar God, je open te stellen voor zijn geest. Zodat ook zijn herstel en zijn genezing kan plaatsvinden in jouw leven. In uw leven. Want ik ben ervan overtuigd dat Jezus dat hier vanavond wil gaan doen. Als hij door Pieter heen kan, door mij heen kan, dan wil hij dat ook aan u geven. Echt waar. Jezus hunkert daarnaar om ons te herstellen.
Goed, hoe willen we doen vanavond verder? Sta ik eraan of niet?
Ja.
Is gewoon in alle ontspannenheid u de ruimte geven om te komen en gebed ontvangen voor genezing. Misschien een andere nood. We zijn vanavond begonnen met je mag komen, je mag drinken van het levende water. Er is een rivier van leven die stroomt vanuit de troon van God. En we hebben daarna gehoord dat bij die rivier staat een boom des levens. En de bladeren daarvan brengen genezing voor de volken. Dus we mogen drinken van hem. We mogen komen. We mogen bij die boom des levens vragen: Heer, wil ik een blad van die boom afplukken. Ik heb uw genezende hand nodig. We gaan straks gewoon met elkaar in de tijd van aanbidding in. U kunt gewoon op uw eigen moment, als u denkt, ik blijf nog even wachten. Of wat u wilt. Kunt u komen. De mensen met de rode keycords zijn van het gebedsteam, willen graag voor u bidden. Zelf was ik ermee bezig vandaag van, Heer, zijn er specifieke dingen waar ik voor mag bidden? En ik zou heel graag bidden voor mensen die herkennen wat ik zelf had. Dus je concentratievermogen wat weg is. Het energieniveau wat gezakt is. En eigenlijk een beetje een wolk in je hoofd waardoor je niet goed kunt focussen. Als je dat herkent, dan wil ik met alle liefde even tijd voor je nemen straks om voor je te bidden. Dus als je daarmee loopt, dan wil ik je vragen om eventjes naar mij toe te komen. Of als je heel veel last hebt van oorsuizen, dan wil ik ook graag dat je eventjes even naar mij komt. Dat wil ik graag voor je bidden. Zullen we het zo doen? Oké. Dus het ministerteam mag naar voren komen. Laten we gaan staan met elkaar. Lieve Heer Jezus, dank u wel dat we mochten kijken naar u. Heer, u bent zo goed. U bent zo overweldigend. Heer, u bent zo overvloedig in het geven. Heer, dat het soms gewoon moeilijk is om dat te pakken, om dat te ontvangen. Heer, u bent te groot, te wonderbaarlijk, te goed om te beseffen. Heer, u bent veel genadiger, veel liefdevoller dan we op dit moment begrijpen. Heer, maar ik bid voor geopende harten. Voor moed ook om te komen. Soms hebben we moed nodig om even die stap te zetten. Heer, wil in alle ontspanning gewoon een moment nemen om naar u te kijken. U te aanbidden. En zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat ik mag drinken van het levende water. Heer, dank u wel dat u die boom des levens bent. En dat er bladeren van genezing zijn aan u. Heer, en ik wil naar u toe komen en vrijmoedig vragen. Heer, wilt u uw genezende hand op me leggen. In Jezus' naam. Amen.